lied Duitse muziek, omdat we het met Dirk Jocht dus over Duitsland gaan hebben. Dominant Duitsland verschijnt.
Is het al verschenen?
Is al verschenen, is al, ja, is al voorgesteld. Ja.
Een boek waarin je eigenlijk iets onmogelijks doet, namelijk de geschiedenis van Duitsland samenvatten in 200 bladzijden. Dat lukt niet, hè?
Ja, ik beperk me vooral tot de krachtlijnen natuurlijk van wat er gaande is in de Duitse maatschappij, politiek en geschiedenis. Het is dus niet een puur historisch werk, niet alleen geschiedenis, hè, maar het gaat ook over de actualiteit. Hoe zien de mensen nu Duitsland?
Ja, ja, de aanleiding, neem ik aan, is ook de verkiezingen in Duitsland die er over 14
dagen. Dat is geen toeval
aankomen.
Dat het boek nu verschijnt.
Nee, voilà, dat zijn niet alleen voor Duitsland belangrijke verkiezingen, maar eigenlijk voor heel Europa. En dan zitten we bij de kern van het probleem, omdat Duitsland op het eerste zicht en misschien wel ook op het tweede en op het derde zicht de leidende natie is in het moderne Europa. En leiden in het Duitsland, de leider,
ja, dat woord
is de Führer.
Ja, dat woord horen ze niet zo graag, om begrijpelijke redenen.
Ja, ja. Ja,
Duitslands Willeswet.
Ja, kijk, maar dus dit is een boek over economie en over politiek en over geschiedenis, maar eigenlijk is dit ook een boek over psychologie, over de Duitse collectieve psychologie en hoe ze dat.
Ja, als wat de Duitsers doen, denken, zeggen, dat wordt meegekleurd, mee bepaald door hun eigen ervaringen in het verleden. En mede bepaald die van de Tweede Wereldoorlog, uiteraard, voilà. Die van het Derde Rijk.
Voilà. Als wij hier in de interne keuken praten over de Duitse geschiedenis, dan moeten we hier een stoel bijzetten aan de tafel voor der Steinerne Gast. Wie is der Steinerne Gast?
Wel, dat is een man, wiens naam we de Duitsers niet zo graag uitspreken. Ja. Adolf Hitler namelijk.
Voilà.
En die zit inderdaad mee aan tafel als een stenen gast. In alle politieke en maatschappelijke debatten, als het gaat over democratie, mensenrechten, vrijheid.
Mag je naast jou zitten, Sven?
Maar ja, maar het is wel waar. Als je Duitsland zegt, dan denk je Hitler.
Ja.
Dat is de schuld van Canvas natuurlijk. Maar
ja, zet u de Duitse televisie aan, dan zit je ook voortdurend uitzendingen over de Tweede Wereldoorlog.
Ja. 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 Ja, ja.
Ze zijn er voortdurend mee bezig om dat verleden te verwerken. En dat is eigenlijk een goede zaak, hè, dat de Duitsers in het reinen willen komen met hun verleden. Tenminste, ze zwijgen daar niet over. Ze praten er de hele tijd over. Ze zijn zich bewust van de schuld die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, in het Derde Rijk, op zich heeft geladen.
Ja, ja. Ik had een paar maanden geleden, mijn oudste zoon zat in de laatste klas van de middelbare school en had uitwisseling met Duitse leeftijdsgenoten. En er waren dus twee Duitsers bij ons te gast een aantal dagen. En inderdaad, er is met geen woord over de Tweede Wereldoorlog of over Hitler gesproken, maar die zat als een stenen gast mee aan tafel.
Don't mention the war.
Af en toe een stukje van mijn tong bijten om daar geen grap over te maken. Of je zit je ook af te vragen, wat zouden de vaders en de grootvaders van die twee jongens uitgesproken hebben? Dat...
Ja, er worden ook geen grapjes over gemaakt. Hè?
In Duitsland?
Nee. Bijvoorbeeld begrippen als Anschluss of Arbeit macht frei. Ja. Als je die gebruikt, dan is je carrière omzeep. Ik heb ooit eens een opinieartikeltje in de Tijd gelezen van een ondernemer die vond dat België moest aangehecht worden bij Duitsland. Anschluss. Die gebruikt het woord Anschluss wel.
Als een Belgische ondernemer.
Als een Duitse politicus of ondernemer zo'n woord in de mond zou nemen, dan kan hij opstappen.
Dat is al gebeurd, hè?
Regelmatig, ja.
Wacht, er is ook een woord voor. Vergangenheidsbewältigung.
Ja, dat is een van die bijna onuitspreekbare Duitse woorden. Vrij vertaald betekent dat zoiets als verwerking van het verleden.
Ja.
Dus hoe gaan we om met dat nazi-verleden? Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, de Duitse geschiedenis is natuurlijk veel rijker dan alleen maar die nazi-tijd.
Ja,
en ik heb dat ook proberen duik te maken in het boek. Hè. Het gaat veel verder dan dat.
Dat is juist. Behalve de Tweede Wereldoorlog hebben we ook nog de Eerste Wereldoorlog.
Ja, maar die speelt in Duitsland weer geen grote rol.
Nee, pardon?
Nee, die speelt niet zo'n grote rol in het collectieve onderbewustzijn van de Duitsers. Ja, omdat Versailles, dus het einde van de Eerste Wereldoorlog, dat is natuurlijk wel belangrijk voor de Duitsers. Het verdrag van Versailles dat en heel wat verplichtingen heeft opgelegd en reparatiebetalingen. En dat verdrag van Versailles van 1919,
het einde van
dat heeft natuurlijk heel wat kwaad bloed gezet in het Duitsland van de jaren 20. En heeft ook mee ertoe bijgedragen dat Hitler aan de macht is gekomen.
Ja.
Met alle gevolgen van dien. En het zijn alle gevolgen van dien waar de Duitsers nu mee worstelen.
En die Tweede Wereldoorlog die overschaduwt alles. En die...
Ja, je zou kunnen zeggen dat de schaduw van Hitler over Duitsland zweeft.
Ja. En dat speelt dus mee in de plaats die Duitsland nu toebedeeld krijgt, of zichzelf toebedeeld, daar moeten we al over discussiëren, denk ik, in de Europese Unie.
Ja, het standpunt van Duitsland is, wij bouwen Europa mee op. We zijn een land zoals alle anderen. We zijn een westers land, een Europees land. We zijn de vrijheid en de democratie toegedaan. En we willen er alles aan doen om een Europa tot stand te brengen. Een verenigd Europa. Ja. Waarin wij slechts een rol spelen zoals alle andere naties. Weliswaar een meer leidende rol of een sturende rol, dat klopt natuurlijk. Doordat Duitsland zo economisch machtig is, heeft het sowieso meer in de pap te brokken dan anderen, dat klopt. Maar spreek daar de Duitsers niet over aan, want dat hebben ze niet graag. Ze willen niet als dominant gezien worden.
Want dat is toch wat er gezegd wordt, van politiek. Houden ze zich wel koest of zijn ze wel normaal, maar economisch zijn ze gewoon de baas?
Ja, er werd vroeger ook over de Bondsrepubliek Duitsland gezegd, het is een economische reus en een politieke dwerg. Ik heb dat ook als ondertitel van het boek genomen. Dus economisch heel machtig, maar politiek houden ze zich een beetje gedijst.
Ja, maar als je nu toepast op heel concrete problemen, de eurocrisis, de bankencrisis, als er naar oplossingen moet gezocht worden, dan is Duitsland door zijn economische macht toch ook politiek de baas. En er wordt gekeken naar wat doet Duitsland. En het gevolg zie je in de Zuid-Europese staten. Duitsland legt ons een dictaat op, wordt daar gezegd.
Ja, economie is, om het met een Duits woord weer te zeggen, de onderbouw. Dus bepaalt natuurlijk alles. Bepaalt natuurlijk ook het politieke leven. Ja. En ook hoe dat die Europese Unie vorm moet krijgen.
Dat is maar, de eurozone. Wat u zich nu aan
dat is een pure vaststelling. Ja. bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, die is naar het model van de Bundesbank, van de Duitse Nationale Bank, opgericht. Zo van onafhankelijk, politiek onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de politiek, de Nationale Bank of de Bundesbank en op Europees vlak de Europese Centrale Bank niet mag gebruiken als een geldkraan om de geldsluizen te openen. Ja. En de andere landen uit hun schuldenlast te bevrijden. Dat gaat zomaar niet. Dus je zou kunnen zeggen dat de eurozone, of de grote principes die de eurozone bepalen, dat die Duits geïnspireerd zijn.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk zo. Maar ik wil het ook wel even opwijzen dat alle beslissingen die Merkel heeft genomen in verband met de fiscale unie en met het stabiliteitsmechanisme, dat ze die heeft genomen in overleg met zeker Frankrijk. En vooral dan met het Frankrijk van Sarkozy, die natuurlijk ondertussen van het toneel is verdwenen.
Ja.
Dus Duitsland heeft dat niet im Alleingang gedaan.
Ja, het zou er nog aan ontbreken.
Ja, maar ze proberen altijd bondgenoten te zoeken of dat in overleg met de anderen te doen. Want ze weten natuurlijk, en zeker nu, op dit moment staan ze er een beetje alleen voor. Al die onpopulaire beslissingen die er doorgedrukt worden, dat doet Merkel natuurlijk, omdat Frankrijk een andere koers vaart of tegenstuurt. Hè?
Zeg maar, helemaal in het begin van het programma zei u, Duitsland wil eigenlijk helemaal niet de baas spelen.
Ja, dat klopt.
Wie wil er nu niet de baas spelen als je de kans krijgt?
Ja, maar goed, die speelt natuurlijk weer dat verleden mee. Hè?
Ja, natuurlijk. Ja.
En we merken dat ook in de publieke opinie, van als Duitsland die beslissingen neemt, en nu doet het dat bijna alleen omdat Hollande, de Franse president, niet echt mee wil. Ja, dan zien we daar de reacties in de Zuid-Europese landen, waarbij Merkel wordt voorgesteld met een Hitler-snorretje. Wat heel pijnlijk is voor de Duitsers, want ze doen er alles aan om juist dat verleden te verwerken en schuld te bekennen. Ja. En dan krijgen ze dat op hun bord. Hè.
Ja.
Dat vinden ze natuurlijk niet aangenaam. En daarom proberen ze toch de anderen mee te krijgen en dat niet alleen te moeten verantwoorden.
Ja, maar als je dat ernstig neemt van, wij willen niet de leider spelen in Europa, wij willen geen dictaat opleggen. De consequentie daarvan is, je hoeft ons recept niet te volgen. Wij zullen dat van u wel volgen. Als je blijft vasthouden aan je recept, dan ben je de baas.
Ze vinden wel dat ze de juiste beslissingen nemen. Dat vinden ze wel, natuurlijk. Ze vinden dat ze het bij het rechte eind hebben. Maar ze zoeken dan voor bondgenoten. Mm-hmm. Ze willen dat niet zo erdoor drukken, of ik bedoel, niet zomaar in de maag splitsen, zonder dat de anderen ermee akkoord gaan. Dus ze proberen de anderen wel ervan te overtuigen.
Ja, dat vinden wij ook, hè, dat wij gelijk hebben.
Ja, dat is een kwestie van een politiek spel, hè, van
De Duitse politici moeten voor hun Duitse achterban pleiten, toch ook?
Dat ook, natuurlijk. Wat er nu gebeurt in Europa, is niet zo populair in Duitsland. Hè. Van moeten betalen voor de Zuid-Europese landen, voor de schuldencrisis van Griekenland. Het kwam ook in deze verkiezingscampagne weer eventjes ter sprake dat er een derde ulppakket voor Griekenland zou komen.
Ja.
En de oppositie is daar onmiddellijk op gesprongen. Zo van, u hebt er nooit iets over gezegd. En nu plotseling zeg je van dat Griekenland weer al voor een derde keer een paar miljard moet krijgen. Dus de oppositie springt daar natuurlijk op, omdat ze weet dat de Duitse bevolking er niet happig op is om weer te betalen voor het zuiden, om weer transfers naar het zuiden tot stand te
brengen. Hoewel ik in de meeste analyses wel lees dat de Duitse verkiezing niet over Europa gaat. Maar...
Nee, dat is juist, maar het speelt natuurlijk wel mee. Ja, wat zijn de grote thema's in deze verkiezingscampagne? Eigenlijk, het is een zeer makkelijke campagne. Ja. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Nu, Steinbrück, de kandidaat-kanselier van de SPD, van de Duitse Sociaaldemocraten of Socialisten, probeert natuurlijk vooral het Duitse model op de korrel te nemen. Dus de manier waarop Duitsland orde op zaken stelt in eigen land. Dat over economie wordt rechtgetrokken in Duitsland. Dat
Duitsland
wordt bekritiseerd.
Duitsland is een van de weinige landen in Europa, enfin, er zijn nog een paar, die geen minimumloon hebben bijvoorbeeld. Daar gaat de discussie voor een groot stuk.
Dat klopt, maar dat is niet de schuld van Merkel alleen.
Historisch zo. Dus is
de Duitse socialisten die nu op tafel kloppen voor een minimumloon, die hebben zich daar vroeger altijd tegen verzet.
Tegen het minimum?
Ja, de Duitse SPD en de vakbonden en alle linkse partijen.
Met welke argumenten?
Die waren ook tegen het minimumloon. Ze noemden dat zelfs een duivelstuig.
Aha.
Ja, dat is heel verwonderlijk.
Wat was
maar
de redenering daarachter?
In de tijd dat Duitsland, dat er nog heel hoge lonen betaald werden, ja, was een minimumloon niet zo interessant. Want het is gebruikelijk in Duitsland dat de sociale partners met elkaar goed overleggen en discussiëren. En in de tijd van de hoge lonen konden de vakbonden en de sociale partners door de geschikte onderhandelingen, ja, heel wat uit de brand slepen. Kon ze hoge lonen uit de brand slepen. Maar als je natuurlijk alles vastlegt op een minimumloon, is het niet meer mogelijk. Is zoiets,
dan breng je werkgevers op gedachten.
Inderdaad, ja. Maar nu natuurlijk in een periode van loonmatiging, ja, wordt een minimumloon wel interessant. Omdat je dan tenminste een basis hebt voor de gewone werknemer.
Ja. Zullen we Europa even achter ons laten? Zullen we de Tweede Wereldoorlog even achter ons laten? En zelfs de Eerste Wereldoorlog vergeten? En naar het begin van uw boek gaan. Duitsland is nog niet zo oud. Duitsland is jonger dan België bijvoorbeeld. Hè. De eenmaking van Duitsland is op het eind van de 19e eeuw pas.
Dat klopt. Duitsland is piepjong vergeleken met België. Duitsland, eigenlijk zou je moeten zeggen dat er Duitslanden bestonden. Hè. Tot 1871 was Duitsland eigenlijk een conglomeraat van wel 38 staatjes. En zelfs in de middeleeuwen waren er zelfs een paar honderd. Hè?
Ja.
Het is pas in 1871 dat al die verschillende staatjes bijeengelegd zijn tot één grote staat. En het is pas vanaf dan, hè, als bij het ontstaan van het keizerrijk, dat Duitsland een probleem wordt voor Europa. Hè, dat zien de Britten en de Fransen daar in het midden van Europa een reusachtige kolos opdagen. Die niet alleen economisch zich ontwikkelt, sterker wordt, maar ook een politieke eenheid vormt. En dus die combinatie van economische macht en politieke kracht, hè?
Ja.
Dat verontrustte natuurlijk de Fransen en de Britten in de 19e eeuw.
Hoe dat allemaal gebeurd is een zeer ingewikkeld verhaal, hè, dat je bijna niet uitgelegd krijgt. Maar waar ik wel mee blijf zitten, is de vraag van de Duitser van vandaag. In hoever voelt hij zich Duitser? En een Beier en iemand uit Sachsen of iemand uit
ja, er bestaan verschillende
Saarland.
Ja, dat klopt. De meeste Duitsers voelen zich in de eerste plaats eigenlijk Beier of Sachsen of iemand van het Rijnland. En dat pas Duitser.
En in hoever verschillen? Is dat dan zoiets als een Vlaming en een Nederlander die wel dezelfde taal
spreken? Ik denk zelfs dat de verschillen in Duitsland nog veel groter zijn tussen Noord en Zuid dan tussen Nederland en Vlaanderen. Die verschillen zijn immens. Ook qua dialecten. Hè? Enorme verschillen in mentaliteit en taal. Ja, er zijn sommige dialecten in Duits die je amper verstaat. Maar het wordt ook niet verketterd. Het wordt ook niet verketterd. Dus bijvoorbeeld op de Duitse televisie mag een politicus uit Beieren gerust met een Beiers accent spreken. Of iemand uit Sachsen met een Saksisch accent. Niemand lacht daarmee. Maar bij ons is dat taboe. Hè? Een Vlaamse politicus die met een sterk West-Vlaams accent zou spreken, die zou zichzelf de das omdoen. Maar in Duitsland kan dat. Dat wordt gerespecteerd, die verschillende identiteiten.
Misschien is het net omdat die eenheid niet ter discussie staat, dat je dat soort variatie kan tolereren.
Men is natuurlijk over eens dat er een Duitsland is, dat er een Duitse natie is. Maar die verschillen, ja. Kijk, in 1990 was er weer een eenmakingsproces. En u weet dat Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog tot 1990 verdeeld was.
Ja.
En dan in 1999 is er weer een eenmakingsproces gebeurd, net zoals in 1871. Maar dat is ook niet van de leien dakje verlopen, die eenmaking. Dan zien we wel grote verschillen tussen West en Oost. Maar die heeft minder te maken met regionale identiteit zoals Beieren of Sachsen, maar meer tussen West- en Oost-Duitsland. Omdat dat eigenlijk twee verschillende politieke en socio-economische systemen waren geweest, waarbij de mensen een totaal andere denkwijze hadden verkregen. En om dat dan samen te leggen, dat liep helemaal niet van een leien dakje.
Ja. Ik herinner mij nog, voor 1990, toen wij als Westerlingen naar het Oostblok keken, dan dachten wij van, dat is een juk, dat die mensen maar al te graag van zich willen afgooien. En dat zijn mensen zoals wij. En nu blijkt, hoeveel jaar zijn we voorbij de eenmaking?
Ruim 20 jaar.
Ja, dat in Oost-Duitsland nog altijd heel veel mensen zeggen, ja, dat communisme, dat was zo slecht nog niet.
De mensen van de DDR, dus van de Oost-Duitse communistische staat, snakten wel naar meer vrijheden.
Ja, ja, ja.
Maar ja, ze waren wel opgegroeid in de DDR. Ze waren burgers van de DDR. En met de eenmaking werd heel dat systeem van de kaart geveegd. Niet alleen politiek, maar ook ja, in het dagelijkse leven. Alle gewone zaken waar de mensen vertrouwd mee waren, werden plotseling op de puinhoop gegooid.
Nee.
En eigenlijk werd met het wegvagen van de DDR ook de identiteit van die gewone DDR-burgers in de hoek gezet. Het was alsof ze in hun leven voor niks hadden gewerkt of geleefd. Het land waarin ze opgegroeid waren, het land dat verbonden was met hun eigen leven, dat stelde niks meer voor, maar ook, ja, het was alsof ze hun tijd hadden verspild, hè, door burger te zijn van de DDR. En bovendien, ja, hebben de West-Duitsers toch ook heel wat postjes ingepikt in Oost-Duitsland. Hè. Universiteitsdocenten van de DDR, ja, die werden ontslagen, gewoonweg omdat ze lid waren geweest, zoals iedereen daar, van de SED, dat was de communistische partij van de DDR. Ja. Gewoonweg omwille van hun lidmaatschap. En die functies werden dan ingenomen door West-Duitsers. Dus de vele Oost-Duitsers hadden het gevoel van, hier komt een imperialistische mogelijkheid aanzetten die ons... In de verdomme.
En hoe voelt dat nu ondertussen? Want we zijn toch...
We zijn nu een generatie verder. Dus de mensen die nu 20, 22 zijn, ja, die weten daar niet veel meer van. Hè. Die voelen zich eigenlijk Duitser of Duits staatsburger zonder meer. Het zijn vooral de oudere generaties, de mensen van boven de 40, die natuurlijk opgegroeid zijn in de DDR. En die worstelen daar natuurlijk nog heel veel mee. En dat verklaart ook mee het succes van een bepaalde partij, namelijk Die Linke. Dat is een partij die voortvloeit uit de vroegere communistische partij.
Ja.
En Die Linke staat enorm sterk in die nieuwe deelstaten, dus in dat vroegere Oost-Duitsland.
Maar wat is enorm sterk in percentage?
Nou, toch 16-20% in elk van die deelstaten.
Ja.
Terwijl diezelfde partij, die komt ook op in het westen van Duitsland, daar heeft ze maar 2-3%.
Ja.
En die partij voelt zich natuurlijk aan die gevoels van frustraties van vooral die oudere generaties.
Regeren die mee in de oostelijke deelstaten?
Ja. Ze zijn ook vertegenwoordigd in sommige deelstaatregeringen. En ook in de Bondsdag en in het federale parlement zijn ze vertegenwoordigd. Ze hebben daar 10% van de stemmen.
Ja.
Maar dat komt natuurlijk vooral omdat ze zo sterk staan in het oosten van Duitsland.
Nog één stap verder en we zeggen dat Duitsland bestaat uit 2 democratieën.
Het scheelt niet veel.
Maar je verwacht dus dat die denken daar in het oosten, ook over 14 dagen in de verkiezingen, een hele andere uitslag zal kennen dan in het westen van Duitsland.
Ja, maar je moet dat natuurlijk federaal zien. Hè? Dus die Linke zal natuurlijk dankzij haar enorme kracht in de Oost-Duitse deelstaten ook weer in de Bondsdag terechtkomen. Ze zal over de kiesdrempel van 5% springen, sowieso. Ja. Hè? In de peilingen staat ze op 10%.
Zeg, terug even naar Europa. In Brussel, ik bedoel in het Europese hoofdkwartier, ligt naar het schijnt alles stil nu, afwachtend op die verkiezing van in Duitsland, van wat daar gaat gebeuren. Ik kan u heel kort nog even zeggen, stel je voor dat Merkel het niet haalt, wat tegen alle verwachtingen in zou gaan. Verandert dan die Duitse houding ten gronde?
Er gaat niet zoveel veranderen, want de SPD, dus de oppositie, heeft de plannen van Merkel meegesteund in het parlement, in het Duitse parlement. En de SPD weet ook natuurlijk dat ze niet plotseling een heel andere koers kan gaan varen van nu gaan we eventjes de geldkraan opendraaien, want dat gaan de Duitse burgers ook niet slikken.
Dus op dat vlak is het al wel wat minder spannend dan het gespeeld wordt in de media. Oké, om Duitsland te begrijpen en om die verkiezingen over 14 dagen goed te begrijpen, moet je de geschiedenis van Duitsland kennen. En die wordt samengevat in 197 bladzijden is het in de dominant Duitsland van Erik Rocht. Dus na 12 uur praten we voort over kunst en over de gevangenissen in de Verenigde Staten, meer bepaald in Texas.